PHNL DLO, PHNL Delta Limanska. We hadden het vorige week over een lancering die eraan zat te komen van een leuke nieuwe amateur satelliet, NUTSAT 3. En die zou dan gelanceerd gaan worden met de Kairos raket uit Japan. En dat werd dan de derde poging om die raketten te lanceren zonder problemen. De eerste twee die waren al mislukt. Maar nou gebeurt bij de derde lancering weer precies hetzelfde. Het ging weer fout. Dus al enkele minuten na de lancering ging die helemaal de mist in. En vond hij het zelf ook nodig om zijn FTS te activeren. Zijn Flight Termination System. Dus ja, grote boom en toen was het afgelopen. Dus die NUTSAT 3, maar ook nog een handjevol andere satellieten, allemaal verloren geraakt, helaas. Want dat werd een best leuk project wat ze van plan waren. Satelliet uit Taiwan. Nou, dan moeten ze maar weer een nieuwe bouwen, een extra exemplaar en het nog eens opnieuw proberen in een toekomstige lancering. Maar misschien toch maar met een andere raket. Maar goed. We hebben een andere CubeSat die eraan zit te komen. Tenco 2, opvolger van de al eerder vroeger gelanceerde Tenco 1 uit Japan. En dat wordt ook weer leuk. Die is eigenlijk al gelanceerd op 25 oktober vanuit Japan naar het ISS. En dan is hij daar naartoe gevlogen met de splinternieuwe HTV-X1 van Japan, van de JAXA. Een ruimtevaartschip. En dat heeft toen sinds 29 oktober aan het ISS vastgezeten. Maar die satelliet is in die HTV gebleven. En nou is afgelopen week, eergisteren, die HTV-X1 weer vertrokken bij het ISS. Maar die gaat nog niet meteen naar beneden komen. Ze zijn nog van alles van plan met dat ding. Ze gaan hem eerst namelijk nu naar een hogere baan manoeuvreren. Bijna 100 kilometer hoger, dus bij 500 kilometer. En daar wordt dan pas die Tenco 2 uitgezet vanuit die HTV-X1. Dus dat gaat over misschien een week of zo gebeuren, midden maart. En dan blijft die HTV nog een maand of drie of zo, of nog langer, in die baan of voor allerlei wetenschappelijke experimenten, onderzoek, van alles en nog wat. Dus dat blijft nog een interessant wetenschappelijk platform voor de Japanners. Maar intussen is dan, als het goed is, die Tenco 2 buitengezet. Dat is een 6-unit CubeSat van de Nihon Universiteit in Japan. En die heeft van alles aan boord. Een lineaire lesstation van JAMSAT. Die zal 2 dagen per week ingeschakeld worden. Dat schema komt nog, wanneer dat gaat gebeuren. Verder heeft hij dan zijn uplinkband in de 2 meter band en de downlink 70 centimeter band. Allemaal keurig IARU gecoördineerd natuurlijk. Verder heeft hij een digitalker, dus dat is een spraakgenerator die dan teksten kan uitspreken die van tevoren in de satelliet zijn gestopt. Dat doet hij ook op 70 centimeter. Verder gaat hij digitale plaatjes uitzenden. Die ook al in de satelliet zitten, dus niet met een camera. Ook op downlink 70 centimeter. En verder gaat hij nog wat zenden, ook in de 5,8 gigahertz microgolfband. En hij gaat werken onder andere met 38K4 4FSK datatransmissie. Dus dat wordt nog een leuk apparaat. We zullen zien. Die satelliet die moet uiteindelijk 1 tot 1,5 jaar actief blijven op die hoogte. En dan zal hij wel geleidelijk naar beneden komen en weer verbranden in de atmosfeer. Zoals dat altijd gaat met satellieten natuurlijk, zeker op die hoogte. In Cambodja zijn ze volop bezig om de jeugd enthousiast te maken voor niet alleen techniek, maar ook voor ruimtevaart, voor satellieten en zo. Dus ze hebben daar een uitgebreide satelliettraining opgezet voor jongelui. En die zijn daarmee ook heel praktisch bezig geweest met satelliettracking en satellietcommunicatie. Onder andere op Oscar 100. En dat is dus ook te horen geweest. Dat liep van 26 februari tot en met 3 maart en zo. Een groot succes. Dus ja, ze zijn daar blij dat, dat ze daar een heleboel jeugd de goede kant op hebben kunnen duwen. Dat is altijd weer grappig. Goed. Baanparameterslijst van Amsat NA. Daar zijn weer wat satellieten opgeruimd. Onder andere omdat ze verbrand zijn in de atmosfeer. En ook zijn wat andere wijzigingen aangebracht. De QMR KWT 2 CubeSat, die heel actief is de laatste tijd met vooral slowscan en zo. Die hebben ze nou maar een andere naam gegeven, RS-95S, alternatieve naam. Nou, verder is opgeruimd RSP-03. Voor ons bekend natuurlijk omdat de Dwingeloo-telescoop die heel veel heeft kunnen monitoren. Want die had nogal wat problemen met veel te zwakke signalen vanwege antennes die niet uitgeklapt waren of zo. Gedoe allemaal. Maar oké, die satelliet is toch verbrand in de atmosfeer rond 16 februari en die is dus afgevoerd. Object 65732. Nou, Botan, de Japanse CubeSat die we ook heel veel gehoord hebben met ook een eigen schema wat ze elke keer publiceerden. Die is op 3 maart verdwenen, dus die is ook weg. 65942 was dat. Nou, verder een aantal satellieten die einde van de actieve periode bereikt hadden. Oscar 122, laatste telemetrie van 25 augustus vorig jaar. Dus nou, daar kunnen we wel van uitgaan dat hij niks meer doet. Dus die is afgevoerd 60209. En dan Sevrosat, ook laatste telemetrie, ontvangen 9 november vorig jaar. Doet niks meer. Ook afgevoerd, 66309 is dat. En verder nog 3-4 stuks, Oscar 57. Ook einde missie, 27848. Oscar 58, 28895. Oscar 80, 40032. En Floripasat 1, object 44885. Allemaal satellieten die niks meer doen, die niet meer te ontvangen zijn, dus die hebben ze maar afgevoerd. Nou, intussen begint het spannend te worden met de baanparameters in TLE-format, Two Line Elements, die we dus nu al tientallen jaren hebben gebruikt, die gaan binnenkort echt verdwijnen. Er wordt nog eens voor gewaarschuwd vanuit Celestruck site. Want ja, het aantal catalogusnummers dat nog beschikbaar is, neemt snel af. We zitten al boven de 68.000, 68.100. En bij 70.000 houdt het op. Dus dat betekent nog minder dan 2000 satellieten. Nou, dat betekent dat het zo rond 20 juli afgelopen is. En dan moet er overgeschakeld worden naar 6-cijferige catalogusnummers. En dat past niet in het TLE-format. Dus daarom moet dat afgeschaft worden. Nou, dan betekent dat iedereen voor zijn GP-data, zoals dat officieel nu heet, over moet schakelen naar een ander format. En die zijn al lang beschikbaar, alle jaren 5-6. Maar ja, de meeste mensen zullen dat nog misschien niet nodig gevonden hebben of zo om er iets aan te doen, maar dat wordt nou toch echt tijd, want zo rond juli dan houdt het echt op. Dus zorg dat je daarop voorbereid bent. En ja, ook Amsat NA is daar nu mee bezig. Zijn daar eerste testjes aan het doen met een ander format en dan hopen dat het voor iedereen toch blijft werken. Voor de satellieten met een catalogusnummer van 5 cijfers, dat is de alleroudere dus, er zullen nog wel steeds two-line elements beschikbaar gemaakt worden. Ook naast het nieuwe format. Maar voor de nieuwere kan dat dus niet meer en moet er echt iedereen beginnen om te schakelen. Anders kun je de nieuwe satellieten niet meer gaan trekken. Dus daar waarschuwen ze nog eens een keer voor, want zorg dat je op tijd klaar zit. Nou, we hadden gezien in het ISS dat er een bemanningwisseling moest komen, omdat de vorige bemanning vervroegd naar beneden gehaald moest worden, omdat een van de astronauten een medisch probleempje had. Daar werd allemaal nog redelijk geheimzinnig over gedaan, maar intussen is bekend welke astronaut dat dan was. En dat was Mike Fink, notabene. KE5AIT. In Ares-kringen natuurlijk zeer bekend, een zeer actieve amateur die heel veel verbindingen heeft gemaakt vanuit het ISS. Die heeft echt het record gebroken, zeg maar. Ja, maar ja, die moest dus nou vervroegd naar beneden. En ja, je hoeft er niet op te rekenen dat hij nog ooit opnieuw de ruimte in zal gaan. Dus helaas, die zullen we dan niet meer horen vanuit het ISS met Ares. Maar goed, wat er verder aan de hand was, dat wordt verder niet bekendgemaakt, maar dat maakt dan ook niet verder uit. Oké, de Ares-verbindingen, daar was er eentje met Rio de Janeiro, die was succesvol, eentje met Australië ook. Maar er zijn nu even geen nieuwe verbindingen gepland op dit moment. Verder staat de apparatuur nog hetzelfde te doen als eerst. Dat betekent ook weer geen APRS actief, omdat die betrokken transceiver nog steeds niet goed functioneert. Daar zijn ze nog aan het onderzoeken wat ze daar verder mee moeten. Ja, dan hadden we een paar maanden geleden dat probleem gezien in Rusland met het lanceerplatform 31-4, waarbij het serviceplatform aan de onderkant niet goed vastgezet was voor de lancering. En daardoor was dat zwaar beschadigd en eigenlijk niet meer bruikbaar. Want het was ook een eind in de vuurput gevallen enzovoorts. Dus dat was even een probleem. Want dat lanceerplatform is het enige wat ze kunnen gebruiken voor die lanceringen van Soyuz en Progress naar het ISS. Dus daar moesten ze snel iets aan doen. Nou, dat hebben ze gedaan. Zelfs nog voor op schema, enkele dagen geleden, was het hele zaakje weer gerepareerd. Dus vanaf nu kan dat lanceerplatform weer gewoon gebruikt worden. En daarom zal op 22 maart alweer een Progress ruimtevrachtschip gelanceerd worden naar het ISS. Vanaf dat platform. Nou, dat wordt even interessant om te volgen natuurlijk. Kijk eens daar, ja, daar hebben we het allemaal over gehad. Ja, daar zijn dus allerlei CubeSats allemaal slowscan plaatjes aan het uitzenden de laatste tijd. KWT2, oftewel RS95S dus, die was actief met aanzichtkaarten uit te sturen met SSTV. 5 tot en met 8 maart, maar ja, dat was dus tot 19:10 vandaag, dus dat is inmiddels weer afgelopen. Maar er komen nog wel meer van dat soort perioden, maar dan maken ze meestal pas op korte termijn bekend. Dus ja, dan is dat moeilijk van tevoren aan te geven. Ook Sonate 2 was actief en die heeft intussen weer een nieuw schema. Even kijken, ja. En die gaat, wanneer is het? 9e, de 10e, ja, de 9e. Weer beginnen. S'morgens. En dan eindigt dat om 12:58 onze tijd zo'n beetje. Dus je kunt Sonate 2 weer opnieuw ontvangen met slow scan plaatjes. Op de 9e. Er was ook zo'n periode, 3 en 4 maart, waren ze ook actief met slow scan. Dan SagaCube Chobon, oftewel RS18S, die gaat ook weer met slow scan aan de gang. Die was ook op de 7e en 8e actief, toen even op de 8e tijdelijk uit, vandaag dus, en dan is hij weer opnieuw actief op de 9e. de hele dag door in UTC gezien. Oftewel van 1 uur 's morgens op de 9e tot 1 uur 's morgens op de 10e. 437, 350, robot 36 mode. Dus ook die kun je dan weer gaan ontvangen met Slowska. Die kuiers hebben we gehad, Botania. Even kijken. Ja, dit is weer over die RS-18S. Ja, dus dat zijn allemaal van die mooie mogelijkheden om dat spul te volgen. Even kijken. Dan hebben we de Students on the Air, waar we vorige week over hadden. Die gaat dus nu actief worden op 3 maart voor het eerst. Dus op de eerste en derde dinsdag van de maand. Dus dat gaat 3 maart voor het eerst gebeuren dat studenten, als het goed is, flink actief worden op alle amateursatellieten. Dus daar kun je mee gaan kijken. Nou, de Duitsers die hebben een wetenschappelijk onderzoeksstation op Antarctica, Neumayer Station 3. En daar zit ook een amateurstation in, DP0GVN. En dat wordt regelmatig gebruikt voor allerlei verbindingen op HF onder andere, of via satelliet als het lukt. En dan kun je eigenlijk ook zo'n soort ARES-achtige verbinding organiseren met scholen die dan verbinding maken met dat station op Antarctica. Het probleem is even dat er nu momenteel geen geschikte bemanning is in dat station, geen zendamateur erbij. Dus dat station is nu voorlopig even niet meer actief. Dus DP0GVN is niet bereikbaar tot midden november dit jaar. Dus pas tegen het eind van het jaar begint het weer opnieuw. Niet eerder, helaas. Er was een station vanuit Cambodja actief, XU7 AMO. Via amateursatelliet, onder andere ook Oscar 100. En dat is intussen afgelopen, als ik het goed heb. Ja, verder Bouvet Island. In locatorvak Juliet Delta 15. Is nu actief. De expeditie Bouvet Island 3i 0 kilo. 3 Yankee 0 kilo. Die is dus nu te werken via Oscar 100. Dan in het ISS. Ja, daar gaan wat veranderingen komen. Er waren allerlei bezuinigingen. Eigenlijk bedoeld vanuit de regering. Maar dat is door het congres teruggeschroefd allemaal. Bijna allemaal. Heel veel bezuinigingen bij NASA gaan niet door. Of zijn sterk verminderd, zeg maar. Die bezuinigingen, dus allerlei dingen gaan op een andere manier lopen. Onder andere betekent dat ook het ISS langer in de ruimte moet worden gehouden, hebben ze besloten. Het plan was om in 2030 de zaak helemaal af te bouwen en dan begin 2031 de zaak naar beneden halen. Nu is besloten alles 2 jaar op te schuiven. Dus ISS moet actief blijven tot en met 2032. En dat doen ze omdat ze niet zeker weten dat commerciële ruimtestations die nu in ontwikkeling zijn, dan voldoende uitgebouwd zijn om allerlei dingen over te nemen van het ISS. Dus ze willen die commerciële stations wat meer tijd geven om de zaak rustig op te bouwen en uit te ontwikkelen enzovoort. En dat betekent ook voor ARES dat er het een en ander gaat veranderen. Want ja, ARES zou gaan verdwijnen natuurlijk als ISS verdwijnt. En er waren wel plannen met de Maan Gateway station, maar dat gaat misschien ook niet door. Dus ja, dan zou het een beetje stoppen. Dus natuurlijk zijn ARES-mensen allemaal bezig te proberen ook ARES-activiteiten in die commerciële ruimtestations te krijgen die nu in ontwikkeling zijn. Maar dat duurt nog even een aantal jaren. Dus ja, dat moet geleidelijk nu allemaal georganiseerd worden. En dat is waar Ares dus mee bezig is. Dus dat belooft wat. Ja, verder ook voor de vlucht naar de maan, dat is ook allemaal veranderd. De SLS-raket, die zou een nieuwe derde trap moeten krijgen. Die ontwikkeld zou worden door Boeing, maar dat is afgeblazen. Dat gaat niet door, ze gaan gewoon een Centaur-rakettrap gebruiken. Die ook al bekend is van de Vulcan-raket. De Centaur 5. En dat is een bekende, betrouwbare, bovenste rakettrap die vaak gebruikt wordt. Nou, die nieuwste versie misschien nog niet, maar die vorige versies wel. Dus ja, waarom niet? Die gaan ze nou op de SLS zetten. En daarmee dus de lanceringen naar de maan uitvoeren. De eerste Artemis vlucht die nou volgt, Artemis 2, die moet dus nog steeds in april ergens worden gelanceerd. De eerste mogelijkheid is 1 april of 2 april onze tijd. En die gaat dan dus alleen maar een boogje rond de maan vliegen. Eigenlijk een kopie van Apollo 8, zeg maar. En het idee was oorspronkelijk om dan met Artemis 3 inderdaad een bemande vlucht naar de maan te maken en te gaan landen. Nou, dat is ook weer even afgeblazen. Dat is allemaal veel te snel. Nu hebben ze bedacht dat de volgende vlucht, Artemis 3, niet naar de maan gaat, maar die maakt alleen maar een vlucht rond de aarde. Een lage baan rond de aarde. En dan gaat het erom om de alle systemen, inclusief de maanlander, nog eens goed te testen. En de koppelingen, ontkoppelingen enzovoorts, allemaal uit te proberen. Voordat ze dan echt definitief naar de maan gaan vliegen. Dus dat lijkt ook een beetje op Apollo 9, zeg maar. Hè. Apollo 9 en 10. En dan pas komt de landing op de maan en dat is dan weer vergelijkbaar met Apollo 11. Dus ze gaan toch even wat langzamer, maar wel wat degelijker methodieken toepassen, is het idee. Dus dat belooft ook allemaal wat. Nou, verder nog even terug naar de amateursatellieten checken wat er allemaal gebeurt. Oscar 123 is de laatste dagen niet meer beschikbaar. Wel wat telemetrie. Oscar 73 doet het prima. Oscar 7 steeds nog in mode A. Nee, mode B bedoel ik. Mode B actief. Dus 2 meter 70 centimeter. Dan Oscar 91, ja, bijna niks meer. Niet zoveel zinnigs. Oscar 29, ja, bijna komt hij nu permanent in de zon. Dus nu gaat het nog moeizaam, maar de komende week wordt het heel interessant om Oscar 29 te volgen. Want dan zou die voldoende energie moeten hebben als hij steeds in de zon zit. Nou, verder verschillende satellieten die af en toe eens wat doen, heb je niet zoveel aan. ISS dus nog steeds met zijn FM crossband repeater actief. En ja, de testfoto's van de digitale televisiebeelden. Oscar 97 actief, helemaal goed. Oscar 100 operationeel, geen probleem. RS 44 doet het prima. Dan die Russische satellieten die allemaal slow scan doen. Ze was straks aangegeven. Oscar 125 doet het nog goed. En Oscar 50 ook. Ja, en dan Sonata 2 af en toe met APRS of met slow scan. Afhankelijk van welk schema. Nou, in het ISS ging het vooral natuurlijk over het vertrek van de HTV X1. Met die satelliet er nog aan vast of in opgeborgen. En het Tenco 2, maar dat komt dus over een week. Maar verder geen gekke dingen in het ISS. Alles loopt gewoon. Ook op 11 maart moet de Cygnus XL losgekoppeld worden. Dus ook die nieuwe grotere versie van de Cygnus. Dat ruimtevaartschip gaat dan vertrekken. Dus op 11 maart en wordt dan op 12 maart losgekoppeld. En gaat daarna op 14 maart verbranden in de atmosfeer. Op 13 maart komt nog een baanverhoging van het ISS met Progress MS-32 motoren. En midden maart moet er een ruimtewandeling komen. Die zijn ze al op volle pad voorbereiden. Dat is eigenlijk alleen als voorbereiding op een volgende ruimtewandeling waarbij een nieuw uitrolbaar zonnepaneel wordt gemonteerd. Maar die montagespullen moeten eerst voorbereid worden. Dus die beugels moeten aangebracht worden waaraan dan dat zonnepaneel vastgemaakt kan worden. En dat gaat dus nou bij die komende ruimtewandeling uitgevoerd worden. Nou, verder hebben we natuurlijk weer een hoop lanceringen gehad, maar bijna allemaal weer van die Starlink lanceringen. Vorige week hadden we al gezien op 1 maart, ook op 2 maart weer eentje, op 4 maart weer eentje. En toen hadden we op 5 maart dan die mislukte Kairos lancering vanuit Japan, maar dat is dus mislukt helaas, maar goed. Dan weer een Electron lancering met een Black Sky lancering, een aardobservatiesatelliet. Op 8 maart weer een Starlink. Op 10 maart, dat was dus vandaag 8 maart, ja, en dan op 10 maart is een lancering te verwachten. Die er al een tijdje aan zit te komen van de Alpha-raket van Firefly. De laatste lancering van deze versie. Dat moet dus dinsdag de 10e gaan gebeuren. S'morgens vroeg. En ja, dat wordt even spannend, want de vorige lancering was dus mislukt. Goed, dan op de 10e ook een lancering. Falcon 9 met een communicatiesatelliet voor een geostationaire baan. En dan verder allemaal Starlink lanceringen op de 12e. Op de 12e nog eentje. Minder dan een uur daarna. Dus er zitten 58 minuten tussen die twee lanceringen. Eentje vanuit Florida en eentje vanuit Californië. Dan weer op de 15e Starlink. Op de 16e, de 17e en de... Nee, niet de 17e, de 18e en de 19e. Kortom, bijna dagelijks Starlink lanceringen voorlopig. Dat stopt gewoon nooit. Tenzij er iemand echt een stokje voor steekt, maar dat zie ik niet gebeuren. En daarna gaan ze dus gewoon door met die miljoen andere satellieten die nog moeten komen. Van die datacenters. Dus spannend. Dus... Daarna wordt het pas met bemande lanceringen weer interessant in april. Dan zullen we dan tegen die tijd wel zien. Goed, tot zover toch even weer wat leuke nieuwtjes bij elkaar.